Ik wil met u gaan lezen uit het boek, moet een beetje voor de microfoon blijven, het boek Openbaring. Openbaring, tweede hoofdstuk, vanaf vers 12. Makkelijk te vinden, Openbaring, helemaal aan het eind, maar dat weet u wel natuurlijk. Het eerste, het laatste Bijbelboek, dat lukt de mensen vrij makkelijk. Genesis en Openbaring, en dan weten mensen ook nog, als ik de Bijbel in het midden open, dan heb je de psalmen. Maar links en rechts, dan wat specifieker, wordt het vaker lastiger. Was vroeger leren op school, ik weet niet of dat nog is, Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium, ja, je kent het allemaal wel. Ja. Openbaring 2, vanaf vers 12. En schrijf aan de engel van de gemeente in Pergamus, dit zegt hij, die het tweesnijdende scherpe zwaard heeft. Ik ken uw werken en weet waar u woont. Namelijk waar de troon van de Satan is. U houdt vast aan mijn naam. En u hebt het geloof in mij niet verloochend. Zelfs niet in de dagen van Antipas, mijn trouwe getuige, die gedood werd bij u waar de Satan woont. Maar ik heb enkele dingen tegen u. Namelijk dat u daar mensen hebt die zich houden aan de leer van Bileam. Die Balak leerde voor de Israëlieten een struikelblok neer te leggen, opdat zij afgodenoffers zouden eten en hoererij bedrijven. Zo hebt u er ook die zich houden aan de leer van de Nicolaïten. En dat haat ik. Bekeer u. Zo niet, dan kom ik spoedig bij u en zal ik tegen hen oorlog voeren met het zwaard van mijn mond. Wie oren heeft, laat hij horen wat de geest tegen de gemeenten zegt. Aan wie overwint, zal ik van het verborgen manna te eten geven. Ik zal hem een witte steen geven, met op die steen een nieuwe naam geschreven, die niemand kent dan wie hem ontvangt. Tot zover de lezing uit het woord van onze Heer, dat hij ook zegend bemoedigd onderwijst wanneer wij dit woord samen overdenken. Zeven brieven aan de gemeente in Klein-Azië, die zijn heel bijzonder. En er zit een boodschap in. Ja, eigenlijk krijg je dat niet voor elkaar in één ochtend. Of je moet ruimschoots de tijd hebben, dan ga ik gewoon nog even langer door. Maar voor sommigen wordt dat ook wel weer een beetje zwaar, zo lang zitten, geconcentreerd luisteren. En dat snap ik ook eigenlijk allemaal wel. Maar ja, als spreker, als uitlegger, zou je soms wel dat stapje extra willen doen. Het moet mij en u, u en mij, hoe wilt u de volgorde hebben, erom gaan om te onderzoeken of uw, mijn, ons leven is naar de wil van onze Heer. Doen wij nou met datgene wat wij kunnen, wat ons geschonken is, onze lichamelijke, verstandelijke mogelijkheden, onze materiële mogelijkheden, maar datgene wat in ons leven als talent geschonken is, doen wij nou daarmee zoals hij dat wil, hij dat heeft bedoeld? Ik maak me daar wel eens zorgen over mezelf, daar begin je mee. Want dat vergeten we dikwijls, als een dominee of een spreker of wie dan ook staat te spreken. Dat woord wat hij deelt met de gemeente is allereerst een woord wat naar hem toegekomen is. En wat door hem heen moet zijn gegaan. En pas dan kun je dat gaan delen en ontdekken, ja, van dat is wat de Heer wil, dat we delen met elkaar. Maar hoe zit dat nou met u, met mijn leven, met datgene wat erin mogelijk is en hoe gebruiken we dat en doen we dat tot eer van onze Heer? Daar maak ik me wel eens zorgen over, mezelf, ons allen. We geloven in de Heer Jezus, daar twijfel ik niet aan. We houden van de Heer Jezus, tenminste dat zingen we graag. Maar leven we dan ook naar zijn wil? Deze zorg werd sterker toen ik Openbaring 2 overdacht, het gedeelte wat wij lazen. Wat zegt de Heer daar over Pergamum, Pergamus? Dat is misschien wel aardig om te weten. Wat er toen was in die wereld, in die tijd, in die plaats, in die gemeente. Maar waarom staat het nou in het woord van God? Ik denk dat het er staat ook als onderwijzing, als een leermoment voor ons. Het gaat niet alleen om toen. gaat ook om nu. En we moeten onszelf aan dat woord onderwerpen. En wat zegt de Heer daar? Heeft hij al gesproken dat uit zijn mond dat tweesnijdend zwaard komt, een andere keer misschien. Maar hij zegt, ik weet waar u woont. Heb je dat voor u, de Heer Jezus? Want hij is het die Johannes opdracht geeft dit op te schrijven. Dus de Heer Jezus die spreekt en hij zegt, ik weet waar u woont. Er zijn een paar dingen. Waar u woont. Heeft te maken met de plek waar we zijn. Het heeft te maken met ons persoonlijk u. En het heeft te maken met wonen, domicilie houden, je thuis voelen. Het is de Heer die onze situatie kent. Dat is troostrijk. Want hoe nijpend, hoe verdrietig, hoe zorgelijk, hoeveel moeite er in onze situatie soms ook is. Hij kent het. Hij weet het. Dat legt misschien ook wel een rem op de dingen die we doen als we beseffen, hij ziet het. Hij weet het. Dan zou het wel eens kunnen zijn dat we, als we ons dat meer bewust zijn, bepaalde dingen niet doen. Ik weet het. Waar gij woont. Pergamum, kijk toch een beetje terug naar die tijd om te leren voor deze tijd. Pergamum was een cultuurcentrum in Azië. Letterlijk betekent het hoogte. Het lag ook hoog. Maar er zit misschien ook wel een symbolische betekenis in. Want een cultuur streeft altijd vooruit te komen. Mensen willen hogerop komen. Dat zit in ons van oudsher af. Het staat al in de Bijbel, we bouwden een toren en we wilden de hemel gaan veroveren. Streven omhoog. In Pergamum had men een enorme hoogte, culturele hoogte bereikt. Het is de plaats waar perkament werd vervaardigd. We hadden een geweldige bibliotheek met meer dan 200.000 boekrollen. De ene grootste van die oude wereld, Alexandrië was de grootste. Er stond een gigantisch groot altaar voor de oppergod van de Grieken, voor Zeus. Esculapius, de zogenaamde aardgod, werden ook gediend en geëerd. En die aardgod Esculapius had in zijn takenpakket, als ik het zo mag zeggen, de gezondheidszorg. En vandaag zien wij de dokters rondrijden met zo'n stok op de auto, met zo'n slangetje daar omheen. Een herinnering aan die god. Het gaat feitelijk om de oude slang, de boom. Je kent de geschiedenis met Adam en Eva, de verboden vrucht. Laten dokters met hun esculaap weten dat alleen de Heere God geneesheer is. Een totale genezing, ziel, lichaam, geest. En dat is wat we uiteindelijk allemaal willen, is alleen bij hem te vinden. De wereld van Pergamum, cultureel hoogstand, maar door en door vergeven van hoogmoed en demonie. Want, ik weet waar gij woont, daar waar de troon van Satan staat. Moet eens denken. Waren tientallen tempels, gedenkstenen, altaren gewijd aan al die goden die daar gediend werden. En zo bewees de bevolking van Pergamus eer aan hun goden, afgoden. Een altaar voor Hermes, de loopjongen onder de goden, god van de markt. Een tempel en beschermer voor de god van de stad, Athena Polias. Door Dionysius, de god van de wijn, nou, die hebben we vandaag ook. De moedergodin Cybele. Ze werden daar allemaal geëerd, evenals Egyptische goden. Het was een grote mengelmoes van allerlei verschillende religies moet kunnen, allemaal met elkaar. Heel belangrijk, de tempel van de oppergod Zeus. Het wit marmeren altaar voor Zeus is bewaard en is vandaag de dag te bewonderen in het Pergamon Museum in Berlijn. Ik wil er eigenlijk altijd nog eens een keertje naartoe, want het moet wel een bijzonder museum zijn. En in Pergamum stond ook een troon van de keizer die zich in die tijd als god waande. En in datzelfde Berlijnse museum, waar een tentoonstelling is over die stad, vermeldt de inscriptie van de Romeinse keizer Augustus en er staat Gods zoon. Opziener over de hele aarde en de zee. Nou, die troon stond in Pergamum. En zo werd de keizer als God geëerd. En de Heer Jezus, ik zeg, ik weet waar je woont. Hij zegt, waar de troon van Satan staat. En ik geloof dat de Romeinse keizer het type is, een beeld is van de komende antichrist, die zijn troon in Jeruzalem zal oprichten, maar dat is een ander verhaal. Alles tegenover de troon van God. Misschien is het volgende vertroostend. Hoe goddeloos de wereld ook is, hoezeer gelovigen in de minderheid zijn en steeds meer ook weggedrukt worden in onze samenleving, hoe groot ook die vuile, onreine, demonische macht om ons heen is geworden, de Heer weet waar we wonen. Hij weet waar we zijn. Hij heeft zijn oog op ons. Hij houdt de dingen in de gaten. Hij ziet ons. Hij waakt over ons. Onze wereld lijkt misschien wel op die van Pergamum, want wij leven in een tijd waarin de menselijke hoogmoed onbegrensd is geworden. De mens denkt alles in de hand te hebben en alles te kunnen bepalen en te maken en ook te heersen over leven en dood. We willen vooruit, omhoog. We willen de ruimte veroveren. Met grote kijkers speuren we het heelal af. En met grote oren, zelfs bij het Dwingelo, willen we elk signaaltje opvangen. En onze raketten moeten de omliggende planeten aftasten. Het zijn de nieuwe goden, en er zijn er veel meer te noemen, van onze moderne tijd. Soms heb je het idee dat de mens niets meer onmogelijk is. Juist ook op medisch gebied, de Esculaap. De God van de geneeskunde wordt in onze tijd aanbeden en geëerd. Het aantal televisieprogramma's over medische zaken scoren hoog. En de bekwaamheid van de specialist is zeker lovenswaardig en kan veel mensen helpen. Maar er is meer. Waar gij woont, de troon van Satan staat daar. Gij, het gaat om ons, de gelovigen. Het zijn de gelovigen die in een godvijandige wereld wonen. En het maakt denk ik weinig uit of die wereld Pergamus heette aan het begin van onze jaartelling of Hogeveen aan het begin van het derde millennium. Terwille van het geloof is er een spanningsveld tussen gelovigen en ongelovigen, zoals toen ook nu. En de kloof wordt breder, want dat staat in datzelfde boek bijna op het eind. Wie vuil is, hij worden vuiler. En wie heilig is, worden nog meer geheiligd. Aan welke kant wil jij staan? Aan de kant van de verontreiniging? Het vuile worden, donkerder worden, kijk in de wereld hoe dat gaat. Of aan die andere kant, sta je in deze wereld in het isolement. Maar hij weet waar je woont. Dat is ook de zorg van de heiland. Dus het gaat om Pergamum. Ik weet waar gij woont. Wonen. Wij wonen sinds kort aan Violier 13, Hogeveen. Als ik goed geteld heb, ben ik 14 keer verhuisd in mijn leven. Je thuis voelen is iets anders dan een huis hebben natuurlijk. Genesteld zijn. Soms voelen gelovigen zich thuis genesteld in de cultuur, de sfeer van deze wereld. Dan heeft die vermenging plaatsgevonden. De dingen van deze wereld samen met de dingen van de Heere God. En geloof mij, de dingen van de Heere God worden dan wel steeds minder. Als die vermenging daar optreedt. In deze wereld willen we het ene en het andere. Maar de ene wil niet gemengd zijn met dat andere. Voelen wij ons thuis in deze wereld of voelen we ons een vreemdeling, een bijwoner? Zo zou het moeten zijn. Eigenlijk zouden we voortdurend pijn en zorg moeten hebben om al die zogenaamde cultuuruitingen, die meestal niet anders zijn dan uitingen van hoogmoed, van zonde, het met God niet willen rekenen, onreinheid en leeg vermaak. Onze cultuur, onze wereld is godvijandig geworden. Ik zag eens een clip van de Rolling Stones, zomaar eventjes op de televisie ertussendoor als pauzefilmpje. Het was spotten met Jezus Christus en het evangelie. Waarom zien we dat nou nooit als het gaat om Mohammed en Allah? Maar wel als het gaat om het christendom. Er zijn heel veel vloekwoorden, maar niet over een keizer. En niet over Allah, niet over Mohammed. Maar wel over zaken die het christelijk geloof raken. Dat is niet toevallig. Er is een boze bezig deze wereld meer en meer in opstand te brengen tegen God. Kent u het liedje van Freek de Jonge? Ook zo'n hit. Is er leven na de dood? En dan zingt hij, Jezus kan het weten, want hij is er zelf geweest. Zo zingt Freek de Jonge. Maar als hij zo zingt en als hij dat weet, waarom luistert dat niet? En waarom drijft hij de spot, deze dominees zoon? Hij weet het. Zo kun je eindeloos voortdurend doorgaan. Het godslasterlijke van deze dagen, hemeltergend. Maar het lijkt erop dat velen die zich christen noemen, zich prima thuis voelen. De Heer zegt nog meer. Hij weet waar we wonen. Maar hij zegt ook, u houdt vast aan mijn naam. En u hebt het geloof in mij niet verloochend. Zelfs niet in de dagen van Antipas, mijn trouwe getuige, die gedood werd bij u, waar de Satan woont. De Heer Jezus, hè? Hij observeert die gemeente in Pergamum. Hij kijkt naar de broeders en de zusters en hij kijkt naar ons. En dan is hij blij dat in die godvijandige wereld er mensen zijn die vasthouden aan zijn naam. Die niet verloochenen. Houden wij vast aan die naam? We kunnen zingen, Jezus, wat een heerlijke naam. Maar houden we er echt vast aan? De naam van Jezus betekent, Yahweh, God redt. Het heil is van God, van de Heere. Maar houden wij daar nog aan vast? Klemmen wij ons vast? Ja, we kunnen mooi zingen, klem vast aan de rotsu. Maar doen we dat ook echt in ons leven? Jongelui, hoe is dat bij jullie in deze wereld? Staat het heil, de genade van God centraal? Houden jullie vast aan de naam van Jezus? En zoeken jullie het leven dat hij geeft? Ik zie natuurlijk ook wel voorbij komen op de televisie die massa bijeenkomsten waar jongeren staan te springen en weet ik wat ze allemaal doen op een ritme van muziek en de woord aan je getrokken. En dan zie je oppervlakkigheid, leegheid. Zou die oppervlakkigheid en die leegheid misschien wel komen omdat het voorbeeld van je ouders, van ons, oppervlakkig is? Omdat wij als ouders ons misschien wel thuis voelen, ook wel bij de zonde. En dat stralen we uit natuurlijk, dat geven we door. In Pergamum valt op, men hield vast aan de naam van Jezus. Zelfs in de dagen van Antipas, dat is ook, je zal maar Antipas heten. Antipas, je thuiskomen. Antipas betekent anti, tegen, pas, alles. Een naam, tegen alles. Het verhaal gaat dat deze man aangeklaagd werd vanwege zijn geloof, volhardend in de Heer. En dat er toen tegen hem gezegd werd, Antipas, de hele wereld keert zich tegen jou. En wil jij nou bij jouw geloof blijven? De meerderheid, je zult in het kwaad niet volgen, staat er in de Bijbel. Maar dat werd hem toch voorgehouden. De hele wereld keert zich tegen u. En deze man zou toen geantwoord hebben, dan keer ik mij tegen de hele wereld, Antipas, tegen alles. Zou het in onze dagen weer zo kunnen worden? Dat de wereld zich tegen gelovigen keert? We zien het steeds meer hoor. Als u een klein beetje op de hoogte bent van wat er wereldwijd gebeurt. En ach, wereldwijd, het gebeurt ook vlak om je heen. Hoe wedergeboren christenen, zij die trouw willen zijn aan het woord van God, steeds meer in het isolement komen, steeds weer weersproken worden. Kijk, de wereld keert zich niet tegen religieus gedoe. Die tempels, net als in Pergamum, die mogen overal staan. En overal mag religieus gedaan worden, maar spreek niet over Jezus Christus. En degenen die dat wel doen, die worden als fundamentalisten gezien. Nou, ik ben een fundamentalist. Ik heb stevige grond. Ik sta ergens op, vast en zeker. Gelovigen worden gezien net zoals men naar Antipas keek. Ze zijn negatief. Ze zijn altijd tegen. Ze zijn tegen abortus, ze zijn tegen euthanasie, ze zijn tegen vrije seks, ze zijn tegen homoseksualiteit, ze zijn tegen echtscheiding, ze zijn tegen alternatieve geneeskunde, ze zijn tegen losbandig, ze zijn tegen. Dat is het etiket wat wij in deze wereld hebben. Noem het allemaal maar op. Gelovigen zijn tegen datgene wat de mens verontreinigt. We zijn tegen datgene wat tegen Gods wil ingaat. Wij zijn voor een geheiligd God gewijd leven. En daarin onderscheiden gelovigen zich. Zou tenminste wel zo moeten zijn. Daarin moeten wij onderscheiden worden van mensen om ons heen. Dan kan de hele wereld tegen worden. We staan op het punt in het isolement te raken. Antipas van Pergamum in zijn wereld bleef bij zijn overtuiging, bleef bij zijn heiland. Niet omdat hij een negatieveling was, maar omdat hij van zijn Heer hield. Hij was tegen zonde en haatte dat. En dan wordt hij door de Heer geëerd. Mijn trouwe getuige, die gedood werd bij u, waar de Satan wordt. Mijn getrouwe getuige. Kijk, ik hoop niet dat ik in de situatie kom als Antipas. Maar ik wil wel een getrouwe getuige. En wat zou het geweldig zijn als de Heer ons ziet, onze gemeente, kleine gemeente Emmanuel, en zou zeggen, maar daar zitten mijn getrouwe getuigen. Dan gaat het om u en om mij. Omdat wij aan zijn naam vasthouden, zou dat niet geweldig zijn? Het gaat helaas niet om de hele gemeente in Pergamum. Niet iedereen stelt zich op zoals Antipas. Dat moeten we vaststellen wanneer we naar het vervolg kijken. Ik heb enkele dingen tegen u. Je ziet het, ik heb wat tegen je. Er zijn daar sommigen die vasthouden aan de leer van Biliam. De gemeente met een man als Antipas zijn er toch ook die een andere weg hebben. Vasthouden aan de leer van Biliam. Heb je weer het woordje vasthouden, hè? Komt 3 keer voor in dit stukje. 1 keer vasthouden aan de naam van de Heer. En 2 keer vasthouden aan de leer van Biliam en de leer van de Nicolaïten. En beide worden door de Heer gehaat. Er zijn altijd mensen die willen vasthouden aan wat losgelaten moet worden. Er zijn mensen die niet willen prijsgeven. En die klampen zich vast. Als de vrouw van Lot blijven ze achterom zien en ze worden... U weet het. Biliam, wie was dat? Dat was een profeet. En hij moest Israël op doortocht door de woestijn vervloeken door Balak die wilde dat. Want Balak die had een hekel en een haat. Nou ja, dat is een hele geschiedenis. En hij dacht van, ik kan ze niet tegenhouden. Maar als er nou een vloek op hen, op dat volk gelegd wordt. En die vloek wordt dan werkelijkheid, dan maak ik kans. En hij wist dat Biliam als een profeet blijkbaar zulke vloeken kon uitspreken. En hij stuurt afgevaardigden naar Biliam toe. En Biliam die zegt, ja nee, dat wil ik niet, want God wil dat niet hebben. En ik luister naar God, ik wil alleen zeggen wat God wil. En dan blijft Balak daar maar een beetje over zeuren. En uiteindelijk dan mag Biliam van de Heere God toch gaan. Maar hij mag alleen maar zeggen wat God wil dat hij zeggen zal. En dan komt daar een geweldige zegen uit de mond van Biliam. En die zegen tot op deze dag is een hele bijzondere. Wordt zelfs geprofeteerd over Jezus Christus in wat Biliam dan zegt. En Balak die is dan boos en dergelijke. En Biliam ja, die wil ook een beetje van die andere kant proeven. En die komt met een idee. Stuur de mooie meiden van je volk naar de Israëlieten toe. Beetje wuft gekleed natuurlijk. Ach, ik hoef je dat allemaal niet te schilderen. U snapt dat wel. Want die mannen zijn ook mannen. Palm ze in, pak ze in en verzwak het volk op die manier. En voor die verleiding viel het volk. En dat herhaalde zich blijkbaar in Pergamum. Er zijn sommigen, er zijn er die vermenging nastreven. Die vinden, ach, je moet niet zo principieel zijn. Je moet niet zo consequent zijn. Je moet een beetje ruimhartig zijn. En dit is niet meer zoals het vroeger was. Nou, u kent al die verhalen wel. Die vermenging. Waarbij het unieke karakter van Jezus Christus wordt gelogen. Dat de wereld dat doet, oké. Maar niet zelden zijn ze ook binnen de gemeente. En daar gaan de dominees, de theologen voorop. In Moskou kwamen 100 religieuze wereldleiders bijeen. Van alle kerken, van Jodendom, maar ook van de islam, hindoeïsme, sintoïsme, boeddhisme. Noem de hele zaak maar op. En ze kwamen daar bijeen om te spreken over terrorisme, over vernietigingswapen, over epidemieën. U kent alle zorgen wel die deze wereld kent. En je zou verwachten dat te midden van al die religieuze leiders daar de christenen zouden opstaan en met het woord van God in de hand zouden zeggen, er staat geschreven, het zal gebeuren, maar dat deden zij niet. Want het waren de wereldgodsdiensten. Vroeger had je christendom en heidendom. Maar christendom en heidendom bestaat niet meer. Het zijn wereldreligies, wereldgodsdiensten die allemaal een beetje naast elkaar kunnen bestaan. Maar Jezus Christus zegt, niemand komt tot de Vader dan door mij. Dat is de enige weg. Zijn geboortefeest wordt gevierd. Bijna de hele wereld op het islamitisch deel na viert het geboortefeest. Maar nog maar weinig weten dat het gaat om de geboorte van de Zoon van God. En heel de westerse wereld viert paasfeest. En we schilderen eieren en we versieren takken, haantje op een sokje, weet ik het allemaal. Symbool van het nieuwe leven. Maar dat Jezus Christus uit de dood opstond en dat hij de weg naar dat nieuwe leven is, daar gaat men aan voorbij. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Mensen stoten zich aan dat woord. Wat een hoogmoed. Wat een arrogantie bij die christenen. Wat een exclusiviteit. Menen zij nou alleen? Ja. Maar dan moet je het woord van de Heere God en de Heere Jezus zijn zoon wel goed verstaan. De Heere God en de Heere Jezus, ik stel hem een beetje voor. In de werkkamer van de Heere God bijeen. Die zien de ellende en de zorg en de dood heersen op aarde. Wat kunnen we doen? De Heer Jezus zegt, zend mij. En de Heer Jezus is hier op aarde. En hij ziet het. En hij weet dat er geen enkele uitkomst voor deze wereld, geen enkele redding is. En hij gaat tot het uiterste omdat hij u en jou lief heeft. En hij geeft zichzelf. Hij geeft alles. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Dat is geen arrogantie. Maar dat is liefde. Dat is onbegrensde, onbeperkte liefde voor u, voor jou, voor mij. Maar bij liefde wil je geen vermenging. Dat wilt u niet in uw huwelijk. Dat wil de Heere Jezus en de Heere God ook niet in de relatie tot de gemeente. Die truc van Biliam is vandaag de dag volop gaande. En de vermenging binnen kerken met van alles en nog wat. En het tolereren van datgene wat de Bijbel zonde noemt. Het is steeds nadrukkelijker. Maar de Heer zegt, ik heb sommigen die zijn die weggegaan. En ja, de Nicolaïten, daar hebben we ook al over gesproken. Nicolaus, dat betekent volksoverwinnaar. Er zijn er de gemeenten binnengekomen die de baas spelen over de anderen. De Heer Jezus die heeft het al gezegd. Het waren de bisschoppen, de synodes, de pausen, de dominees en de kerkenraadsleden. En ze trekken de macht naar zich toe. En een goed volk volgt. Maar de Heer Jezus die zegt, dat haat ik. Het gaat in de gemeente om zijn lichaam. Niemand is meer, niemand is minder. We komen samen bij elkaar om onder biddend opzien tot God van hem de weg te vragen. En ben je op een andere weg, dan zegt de Heer, bekeer je. Bekeer je van die andere weg. Wij roepen soms ook op tot bekering. Want als je je niet bekeert, ga je verloren. Als je niet bekeert, dan kom je in de hel voor eeuwig, van vuur en vlammen en zwavel en stank en weet ik allemaal. Het woord wordt soms heel verschrikkelijk getekend als je je niet bekeert. Dan krijg je de schrik wel in de benen en dan kom je wel. Maar de oproep van de Heer Jezus is toch iets anders gemotiveerd. Als je luistert, die oren heeft, die horen, als je luistert naar Jezus, dan zul je van het verborgen manna eten. De Heer Jezus zegt niet, als je niet luistert, ga je verloren. Dat is negatief. Maar hij zegt, als je luistert, dan zul je van het verborgen manna eten. Dat is positief. Bijzonder manna. Brood des levens. Een schitterende bemoediging voor hen die vasthouden aan de Heer Jezus. Een bemoediging voor hen die niet meedoen aan de offermaaltijden van deze wereld. Voor hen het uitzicht te mogen eten van het verborgen manna. Het wijst op Jezus zelf, die in Johannes 6 zegt, ik ben het brood dat leven geeft. Uw voorouders hebben in de woestijn manna gegeten en toch zijn ze gestorven. Maar dit is het brood dat uit de hemel is neergedaald. Wie dit eet, sterft niet. Ik ben het levende brood dat uit de hemel is neergedaald. Wanneer iemand dit brood eet, zal hij eeuwig leven. En het brood dat ik hem zal geven voor het leven van deze wereld, dat is mijn lichaam. En ik zal hem een witte steen geven met een nieuwe naam die niemand weet dan die hem ontvangt. Wat betekent dat, een witte steen? In de oudheid werd een witte steen gegeven aan de kampioenen. Daarop stond de naam van de winnaar, een soort voorloper van de medaille met inscriptie. De wereldbeker, voetbal, Wimbledon, Tour de France, vullen het allemaal maar in waar we allemaal naar zitten te kijken en waar we op gokken dat de Nederlanders het dan maar weer zullen winnen. Zo patriotisch zijn wij natuurlijk wel. Op die witte steen was je trots. Mensen laten vol trots hun medailles en de gouden plakken, speltjes en erekruisen zien. Teken van overwinning. Witte steen. Kan ook een ander beeld zijn. Er waren ook zwarte stenen. En dat werd gebruikt in de rechtszaak. Als je een zwarte steen kreeg, was je veroordeeld. Kreeg je een witte, dan was je vrijgesproken. De steen wijst ook op onvergankelijkheid. Een naam maken is uitdrukking van het wezen. En zo hebben wij onze monumenten van mensen die naam gemaakt hebben. Generaties lang staan ze als herinneringen aan historische zaken en gebeurtenissen. Want het waren onze helden. Ineens niet meer zo krijgshaftig in onze tijd, begrijp ik. Het kan verkeren. We hebben onze grafzuilen. In steen gebeiteld iets van de overledenen vast te houden. Die witte steen. Die heeft eigenlijk alle drie die elementen. Die is overwinnaar. Je bent vrijgesproken. En je hebt het onvergankelijke leven. Wat doet u? Wat doe jij? Jezus Christus zegt, ik ben de weg. Een andere weg is er niet. Meer liefde is er niet. Willen wij als gemeente, als individuele personen, die weg van Antipas gaan als ieder tegen, ik blijf bij mijn Heer en dan word je door de Heer geëerd. Of doe je een beetje water bij de wijn, wordt het meer en meer vermenging, blijft er weinig over. Aan u, aan jou is dat de keus. Maar het is geweldig als we straks samen mogen komen om samen te eten van dat verborgen manna. In het hemelse Jeruzalem. Amen.